Boven de preek staat, je kunt het al een beetje raden vanuit het gesprekje met de kinderen, etiketten plakken. Na de preek zingen we van Psalm 103, de verzen 6 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Etiketten, ze zijn handig. Ze helpen ons om juist te handelen. Bijvoorbeeld inderdaad bij die jam. Je kunt niet altijd aan de buitenkant zien wat er nou precies in dat potje zit. Het etiket helpt. Of het wasetiket, meer van een wat ander soort. Dat helpt om de kledingstuk op juiste temperaturen te wassen. En hebt u dat etiket niet of let u er niet op, dan zijn de gevolgen ernaar gekrompen. En zitten er geen etiketten op zaken, dan plakken we zelf binnen de kortste keren. We doen dat onbewust. De kinderen doen dat onbewust in de omgang met elkaar, maar wij net zo goed. Voor dat klusje bijvoorbeeld vraagt u natuurlijk de buurman waarvan u weet, of in ieder geval de indruk hebt, dat hij dat goed kan. En zou u een ander vragen, of misschien wel uw man of vrouw, dan weet u, dat wordt niks. Of als u iets heeft met de belasting, dan vraagt u natuurlijk die vriendin die goed is met cijfers, die op de hoogte is van hoe dat precies zit met al die regelingen en hoe je op een goede manier toch zoveel mogelijk eruit kunt halen. Anders betaalt u veel te veel. Toch is het soms ook wel lastig. Want we hebben de neiging om als iemand met een stropdas en strak in het pak ons een vraag stelt, een lastige vraag, bijvoorbeeld omdat hij ons iets wil verkopen of omdat hij iets van ons wil hebben, een gift, dan hebben we de neiging om naar diegene te luisteren. En toch is diegene, zit misschien eerder morgenavond bij het tv-programma Opgelicht, dan die ander die wat shabby gekleed is en die we eigenlijk daarom alleen al niet direct vertrouwen. We plakken etiketten. Dat helpt. Want we kunnen nu eenmaal niet in alle gevallen helemaal uitzoeken hoe het zit, wat verstandig is, wie je moet hebben en wie niet. Met de etiketten, u weet wel, die vragen van Beatrijs en Trouw, zitten eigenlijk precies hetzelfde. De etiketten die helpt om onze weg door het leven te vinden, zonder dat we steeds weer moeten nadenken, wat moet ik nu doen, wat is nu passend, wat hoort nu. Etiketten maakt het leven makkelijker. De kans is groot dat u bij het horen van de evangelielezing van morgen ook zo al uw etiketjes heeft geplakt. Misschien zaten ze er zelfs al, nog voordat ik begon te lezen. Jezus eet met zondaars en tollenaars. Sticker, goed. De fariseeën die spreken afkeurend. Waarom doet hij dat? En op die fariseeën zit de sticker fout. En dan zijn we klaar. Dan hebben we het begrepen. Denken we. Maar horen we dan wel wat Jezus zeggen wil? Het is duidelijk, de fariseeën die hanteren inderdaad heel duidelijk etiketten. Voor hen is de wereld, zoals ook in feite voor ons, maar voor hen is nog duidelijker de wereld ingevuld in goed en slecht. Wie de wet hield zoals zij, die hoorde bij God. En wie dat niet deed, die hoorde er niet bij. Dat gold helemaal voor de interne regels die ze hanteerden. Wij zouden nu zeggen dat zijn futiliteiten, kleinigheden, moet je niet op letten. Maar in die tijd was het belangrijk. Zo hadden de bond van Farizeeërs had intern regels als met een luchtje op straat was niet gepast. En 's nachts mocht je niet alleen over straat gaan. En je mocht ook geen grote stappen nemen. Dat was niet eerbiedig, niet netjes. Dat waren interne regels. Als je je daaraan hield, dan hoorde je erbij, bij die club van Farizeeërs. Maar er waren ook regels die hadden te maken inderdaad met alle verhoudingen in de samenleving. Regels die ook voor anderen herkenbaar waren. Je hoorde geen tollenaar te zijn. Niet als belastingambtenaar voor Rome te werken. Je hoorde je aan de algemene regels te houden. Dus geen diefstal plegen, niet bedriegen, jezelf niet prostitueren. In de regels van de Farizeeërs was nadrukkelijk vastgelegd, met zulke mensen, met mensen die zo flagrant Gods geboden overtreden, met die mensen eet je niet. Je zou er eens iets van kunnen overnemen. Je zou er dus door kunnen worden aangeraakt. Je zou je reinheid verliezen. Afstand houden. Nou deden ze dat in dit geval niet alleen zelf. Ook het gewone volk. Ook degene die niet bij de Farizeeërs hoorden. Ze deden precies hetzelfde. Ook zij hielden afstand. Maar voor de Farizeeërs in het bijzonder gold het. Het zat ook eigenlijk al in hun naam. Farizeeën, dat komt van een Joods woord, dat betekent zoveel als afgescheiden zijn, afgezonderd zijn. En dat deden ze. En hier worden dan de Farizeeën naar voren gehaald als bij uitstek mensen die inderdaad afstand houden. Zoals gezegd, anderen deden dat vaak ook, net zo goed, maar de Farizeeërs wel in het bijzonder. Je zou bijna kunnen zeggen, dat was hun beroep, dat was hun roeping. En zij stellen de vraag, waarom eet Jezus nu met tollenaars en zondaars? Wij zouden zeggen, ach, wat een rare vraag. Wat een gezeur, dat is toch goed. Toch is het in die tijd, toch is het gezien vanuit de Farizeeër een heel begrijpelijke, om niet te zeggen een terechte vraag. Vergelijk het eens met de consternatie die een paar jaar geleden ontstond, toen, ik geloof dat het minister Verdonk was, toen nog minister Verdonk een imam een hand wilde geven en die imam die minister geen hand wilde geven. Vergelijk het eens daarmee, de discussie die dat opriep. Moet je nu wel in zo'n geval een hand geven, willen geven, of juist niet? Wat is nu respect en wie heeft nu respect voor wie? Het zou me niet verbazen als wij straks een discussie zouden organiseren tijdens de koffie van wat vindt u daar nu van, dat nog steeds de golven behoorlijk hoog gaan. En de een zegt, natuurlijk moet ook die imam een hand geven. En een ander die zegt misschien, nee, natuurlijk niet. Respect. Als Jezus dan op die toch niet onbelangrijke vraag ingaat, dan vallen me twee dingen op. Twee dingen in hun samenhang. Het eerste is dat Jezus zegt, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, zieken wel. Daarmee erkent Jezus dat er toch wel iets aan de hand is. Er is iets aan de hand met die tollenaars en die zondaars. Het is niet zo dat Jezus zegt, niks aan de hand, wat zeur je? Nee, er moet blijkbaar iets veranderen, er moet iets geheeld worden, er moet iets vernieuwd worden. Als Jezus dat alleen gezegd zou hebben, als zijn woorden hiermee zouden eindigen, dan zouden zijn woorden toch voor mijn gevoel nog iets hautains hebben. Iets bevoogdends, iets van het opgeheven vingertje, van denk erom. Daarom is het zo belangrijk dat erop volgt: barmhartigheid wil ik. Denk daar eens over na. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. Jezus citeert dan de profeet Hosea. Het volk Israël rekent er in die profetie op dat het met God allemaal wel weer goed zal komen. De verhoudingen zijn ernstig verstoord, ze hebben van alles meegemaakt, het volk is door elkaar gegooid, rampspoed is hen overkomen, maar ze zeggen tegen elkaar, nou, als we het nou eens zo doen, als wij nu ervoor zorgen dat we weer netjes gaan leven, als we proberen die geboden te onderhouden, als we de juiste liturgie uitvoeren, de juiste rituelen uitvoeren, dan komt het uiteindelijk allemaal wel weer goed. Dan zal God wel weer naar ons terugkeren. Dat is zoiets als na regen komt zonneschijn. Van het een komt het ander. Reken er maar op. En dan zegt God, nee. Zo makkelijk werkt het niet. Het gaat me helemaal niet om die offers. Het gaat me helemaal niet om die voorgeschreven rituelen. Om die tot op de letter na te uit te voeren. Nee, het gaat mij om barmhartigheid. Het gaat mij om liefde. Dat is veel belangrijker. Barmhartigheid, liefde, het gaat om een houding. Het gaat om een levenshouding. Iets wat een mensenleven in de omgang met de Heere God en met de medemens, wat ons doortrekt. De farizeeën, die meenden dat hun houding boven elke discussie verheven was. Zij deden het goed, de anderen slecht. Ook wij hebben de neiging om dat vaak te doen. Ongemerkt. Bijvoorbeeld als iemand zegt, nou ja, ik geloof toch, ik ga naar de kerk. Maar net zo goed als een ander zegt, kerkgang? Kerkgang heb ik helemaal niet nodig. Ik leef goed, ik doe niemand kwaad, mij zal toch verder niks gebeuren. Wij vegen ons eigen straatje schoon. En meestal als we dat aan het doen zijn, dan komt er ook geen gesprek meer. Want degene die zegt, met die kerkgang en mijn geloof, dan zit het allemaal wel in orde. Muur gebouwd, afstand genomen. En wie zegt, ach, ik heb die kerk niet nodig, ik leef toch goed. Afstand genomen. Ik doe het goed. Klaar. Jezus zegt ons vanmorgen, kijk niet naar die ander, maar kijk naar jezelf. Natuurlijk valt er heel veel te verbeteren aan die ander. Maar ook aan jezelf. Hoe zit dat nu met jezelf? En Jezus roept ons dan op om met barmhartigheid en met een zekere mildheid te gaan kijken. Het gaat er niet om dat je precies dat doet wat voorgeschreven staat. Dat je precies handelt volgens de codes, volgens de voorgeschreven etiketten. Nee, het gaat om een levenshouding van barmhartigheid en liefde. Twee voorbeelden. De eerste gewoon heel dicht bij onszelf. Waarom doet u nu de dingen zoals u ze doet? Waarom geeft u nou de zondag een apart plekje? Gaat u bijvoorbeeld naar de kerk? Of waarom zet u zich in voor het bezoekwerk? Of voor wat voor activiteit in de kerk dan ook. Dat kan soms de neiging hebben inderdaad, dat je doet van, nou ja, het moet. Moet. Dat is de regel. Ik heb het zo geleerd. En dan is de vraag van, inderdaad, maar waar zit je hart dan? Waar brandt je hart dan voor? Waar wil je dan voor inzetten? Waar zit die barmhartigheid, die liefde? Tweede, dat is voor velen denk ik wat verder weg. Ik dacht aan de gevangenis, aan de geniepoort. Aan mensen die daar vastzitten om allerlei redenen. Diefstal, geweld, oplichting, verkrachting. Allemaal hele stevige vergrijpen. Beslist niet niks. En dan kun je natuurlijk discussiëren over de strafmaat, hè, hoeveel straf iemand moet krijgen voor dit of voor dat. Maar straf op een of andere manier is op zijn plaats. Dat is duidelijk. En tegelijk hoor ik dan vandaag Jezus zeggen, ja, zo kun je naar anderen kijken, maar pas op. Pas op, kijk met barmhartigheid, kijk met liefde. Dat kan soms betekenen, probeer je eens in die ander te verplaatsen, in zijn omstandigheden, in zijn achtergrond. Daarmee is het niet goed gepraat, maar er komt misschien wel iets los van, ergens iets van begrip, van gesprek. Hoe zou die ander daar nou toe gekomen zijn en hoe zit dat nou eigenlijk met mijzelf? Daarom is het zo goed dat juist ook vanuit de kerk mensen in die geniepoort actief zijn als vrijwilliger. Bij de kerkdiensten, soms ook voor gesprekken, gespreksgroepen. Ik denk dat het in het verlengde ligt van wat Jezus hier zegt. Je kunt aan de buitenkant blijven staan, je kunt je afzonderen, afscheiden, zeggen daar hoor ik niet bij, is mijn wereld niet, dat is het ook niet, maar toch. Jezus wijst ons vanmorgen deze weg bij de maaltijd en er staat dan ook nog bij hem thuis. Dat lijkt me niet toevallig. Want de maaltijd die verwijst steeds weer in het evangelie naar het koninkrijk van God. Daar is hij, daar is Jezus thuis. Zo wil hij dat het eraan toe gaat in het koninkrijk van God als bij een maaltijd. Waar mensen samen rond de tafel zitten. Waar ze samen, zoals dat toen ging, aanlagen. Allemaal op gelijke hoogte. Op dezelfde wijze. Willen wij daaraan? Aan die barmhartigheid die Jezus ons zo wil schenken? Willen we toegeven dat we zijn genade, dat we hem nodig hebben? Om ons te corrigeren, om ons verleden achter ons te laten, om verder te kunnen. Willen we straks brood en wijn niet nemen, maar ontvangen uit zijn hand? Durven we hem ons vertrouwen te schenken? Of denken we het toch allemaal zelf wel te kunnen en zelf wel te organiseren? Tot slot. Een heel kort verhaaltje. Een man gaf eens een flinke som geld aan iemand die een hele slechte naam had. Met andere woorden, de kans dat hij het terug zou krijgen was klein. En zijn vrienden vroegen hem verwijtend, waarom doe je dat? Waarom geef je dat geld weg? Dit krijg je toch nooit terug? Hoe kun je zo stom zijn? Waarop deze man zei, moet ik dan kieskeuriger zijn dan God die mij dit geld gegeven heeft? Moet ik dan kieskeuriger zijn dan God die mij dit geld gegeven heeft? God plakt blijkbaar geen etiketten. Amen.